Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Het Chinese e-commerce bedrijf Temu verovert in gigantisch tempo de Europese markt. En dat doet ze met agressieve marketing en spotgoedkope spullen. Hoe kon Temu ook in Nederland zo succesvol worden en hoe zit het met het toezicht op deze Chinese prijsvechter? Dat bespreek ik met economieverslaggever Niels Waarlo en China-correspondent Leen Vervaken. Niels, jij schreef een stuk samen met Fleur de Weert over deze Chinese site. Nou kennen we natuurlijk al AliExpress en Shein voor fast fashion. Wat maakte nou dat jij je in deze site wilde gaan verdiepen?
Het is allereerst echt heel erg indrukwekkend hoe snel Temu opkomt. Dus ze zijn pas sinds vorig jaar actief in Nederland. En het was nu al de meest gedownloade winkelapp van vorig jaar. Ja. Ze zijn qua bezoek op de mobiele site al vergelijkbaar met de Hema en AliExpress. En er is bijna geen ontkomen aan op internet advertenties die je van hun tegenkomt.
Had jij wel eens spullen besteld voordat jij ging schrijven over Temu?
Nee. Nee. Het is echt een enorm succesverhaal, lijkt het te zijn in elk geval, de opkomst van deze winkel. En daarbij valt ook op dat ze, en daar gaan we het zo meteen nog wel over hebben, vrij opvallende agressieve marketingmechanismen hebben, wat ze toch ook wel onderscheidt van concurrenten.
Ja.
Dus daarom besloten we het ons daar in te verdiepen.
Nou, over die agressieve marketing zo dadelijk. Maar ten eerste, wat ging jij kopen op Temu? Wat heb jij besteld?
Ja, we hebben een paar spullen besteld. En dan valt dus allereerst op dat je kunt dus op die site of de app terecht. Maar ja, we kennen natuurlijk allemaal wel personalisatie van andere webshops. Misschien vindt u dit ook leuk.
Ja.
En we kennen misschien van booking.com, van boek nu, want de kamers zijn bijna weg.
Ja.
Ja, nou, Temu doet dat ook, maar dan echt opgevoerd tot in het extreme. Dus van alle kanten
op
komen
steroïdes eigenlijk. Ja.
Dus aan alle kanten komen de aanbiedingen toegeschreeuwd. En het is echt bijna uitverkocht. En je hebt nog maar een uur en dan is de aanbieding voorbij. En alles is 80% in de aanbieding. En daarbinnen hebben we dan een paar producten gekocht waarvan we dachten, nou, dat is misschien interessant om te kijken wat er dan gebeurt. Kijk, je hebt bij heel veel spullen waarvan je denkt van... ik wist niet dat dit bestond. Maar het zou best handig kunnen zijn als het maar 80 cent kost.
Ja.
Dus je hebt eindeloze hoeveelheden borsteltjes voor douchekoppen, voor Luxaflex. En dus ook bijvoorbeeld een kiwisnijder. Die maakt het dan makkelijker om, als je de kiwi doormidden hebt, om de vier partjes uit te halen. Allemaal van dat soort
maakt
dingen.
Maakt jouw leven potentieel gewoon makkelijker.
Nou ja, je hebt het niet echt nodig. Mijn leven was prima zonder die kiwisnijder. Maar ja, god, het is 80 cent, dus ik gooi het er maar bij.
Ja.
Dus wat hebben we gedaan? We hebben een drone gekocht. Die was 20 euro. Die heeft ook een camera. Ik dacht, nou, werkt dat ding? We hebben een speelgoedpakketje gekocht. Een knikkerbaan eigenlijk, van een soort Lego. En die lijkt heel erg op een knikkerbaantje van Hubelino. Dat is een Duits merk. Maar dan echt maar 4 euro.
Ja.
En we hebben een katapult gekocht, waarvan wij dachten, volgens mij is dat ding illegaal in Nederland.
Ja.
Benieuwd of die door de douane komt. Dus dat hebben we gedaan.
Toen drukte je op send. En wat gebeurde er vervolgens?
Dan krijg ik op een gegeven moment netjes een berichtje dat het bij de douane ligt. Dus toen dachten we al van, nou, we gaan eens zien wat er gebeurt. En toen, 9 dagen na de bestelling kwam het netjes binnen in een groot wit pakket.
Want over die katapult, dat is dus inderdaad illegaal in Nederland?
Ja, we zijn het Openbaar Ministerie daarna gevraagd en de douane ook.
Ja.
Er staan op Temu wel meerdere dingen die illegaal zijn. Je hebt ook neppistolen die volgens de OM niet aan het criterium voldoen dat het duidelijk genoeg is dat het speelgoed is.
Ja.
En dat geldt ook voor katapult staan op de wapenlijst tussen de stiletto's en de vuurwapens. Die mag je niet hebben, tenzij het duidelijk speelgoed is. Maar dit ding had een polssteun vanwege de enorme kracht die op je arm komt te staan. Het is geen speelgoed, dus dat mag niet.
En die spullen worden dus niet gecontroleerd, blijkt.
Ja, nou ja, de douane doet wel steekproeven, controleert documentatie onder meer.
Ja.
Maar ja, niet alles, lang niet alles is te controleren.
Nee.
Dus het komt er gewoon doorheen. Er komt nog bij in dit specifieke geval dat het ook de vraag is welk lidstaat het binnenkomt. Dat is dan weer een extra complicatie van die katapult. In Nederland is verboden, in sommige Europese landen niet.
Ja.
Dus als het dan in een ander land terechtkomt, Europa binnenkomt, kan de douane weer niks doen.
Ja.
Ja, dus het is ook lastig te controleren allemaal.
En hoe kwamen die spullen hier? Via het vliegtuig of containers?
Ja, nou, hoogstwaarschijnlijk wel, aangezien het zo snel binnen was.
9 dagen is te kort eigenlijk voor containervracht.
We weten ook dat Timo gebruik maakt van vliegtuigen. Sowieso Chinese en niet alleen Chinese webwinkels natuurlijk. Maar een derde van het internationale vrachtverkeer, lange afstands vrachtverkeer, bestaat uit Chinese pakketjes. Dus ga maar na.
Dus even samenvattend, jij hebt een kiwi-snijder van 80 cent via een vliegtuig uit China naar Nederland laten komen.
Ik moet er wel bij zeggen, je moet tegenwoordig minimaal €25 bestellen voordat Timo het levert. Dat is overigens alweer opgehoogd. Dat was eerst €10. Hm. En daar zie je ook dat Timo natuurlijk, die zijn bezig met een enorm agressieve marketingcampagne. Die proberen marktaandeel te veroveren.
Ja.
En daar steken ze zelf ook wel geld in. En je ziet al de eerste contouren van dat ze hun businessmodel ietsje rendabeler proberen te maken. Dus bijvoorbeeld door niet meer alleen maar €10 te versturen, maar ook dat al hoger wordt.
En je had het dus even over die omgeving, dat Timo eigenlijk voortdurend consumenten probeert te verleiden. Daar zit geloof ik ook nog een spelelement op de site.
Ja, Timo probeert in ieder geval 2 dingen te doen. Ze proberen nieuwe mensen naar de app te lokken en daar gebruiken ze hun gebruikers voor.
Ja.
Je krijgt beloningen als je in de vorm van coupons, als jij mensen naar de app haalt, dus de app laat downloaden en dingen laat bestellen. Soms hebben ze echt gewoon races. Dan heb je 7 dagen om zoveel mogelijk mensen naar Timo te halen. Dan krijg je extra kortingen in die 7 dagen. En een ander element is, als je dan eenmaal daar bent, dan willen ze graag dat je blijft. En niet alleen met hoge kortingen. En niet alleen met de enorme hoeveelheid pop-ups die je dan op je telefoon krijgt van we hebben een speciale aanbieding. Maar ook door in die app mogelijk te maken om spelletjes te spelen. Je hebt bijvoorbeeld een spelletje dat je een virtuele boerderij runt. Dan heb je water nodig om het graan te laten groeien. En dan verbinden ze dat ook weer aan het shoppen. Dus als je water op is, dan kun je dat weer bijverdienen door opdrachtjes te doen. Bijvoorbeeld, dat kan zijn door de app scrollen, dingen kopen. Daar kun je ook weer water mee krijgen.
Ja, dus hun doel is eigenlijk gewoon om consumenten zo lang mogelijk op die app te laten en ze zoveel mogelijk te laten uitgeven.
Ja.
Is dat allemaal eigenlijk wel legaal? Zo verslavend als dat zij die app proberen te maken?
Ja, dat is een beetje de vraag. Er is inmiddels beginnen Europese toezichthouders zich te roeren.
Ja.
In Duitsland willen ze precies dit gaan onderzoeken. Je hebt de Digital Services Act, een Europese wet die manipulatie verbiedt. Dus dan moet er onderzocht worden of dat hier gebeurt. We zagen ook wel indicaties dat er bepaalde dingen wel geschonden lijken te worden. Je hebt bijvoorbeeld de regel, je moet als jij zegt dat iets niet €20, maar nu €2 is, enorm is afgeprijsd. Vorige prijs was €20 en nu nog maar €2. Dan moet je kunnen aantonen dat die vorige prijs, dat je het ook daadwerkelijk een tijd voor die prijs hebt aangeboden. Dat je die prijs niet verzint.
Want anders is het misleiding.
En dat juist. Ja, en alles op Timo is 70% in de aanbieding.
Ja, voortdurend eigenlijk.
Ja, dus daar hebben ze ook naar gevraagd. Kregen we niet echt de antwoord op. Behalve, we willen aan alle wetgeving voldoen. Dus het zou best kunnen dat toezichthouders dat soort dingen aan banden beginnen te leggen.
Maar op dit moment is dat toezicht er eigenlijk nog niet, zeg jij.
Nou ja, dat proces begint nu te lopen. Ik sprak een Europarlementariër, Kim van Sparretak van GroenLinks, die zich hiermee bezighoudt. Die zei ook van de discussie begint hier op gang te komen van wat moeten we eigenlijk met die toename van winkels buiten Europa.
Ja.
Die steeds belangrijker worden in het pakketverkeer.
En vooral die e-commerce bedrijven lijkt mij.
Ja,
dat is een hele groeiende tak van sport.
Een groot deel uit China, dat groeit echt enorm.
Ja. Aan de telefoon hebben wij ook Leen Vervaken, onze China-correspondent. Leen, wat voor een bedrijf is dit Timo nou eigenlijk?
Ja, het komt inderdaad uit China, vandaar dat ik even aanschuif. En het was in China staat het bekend onder een andere naam, namelijk Pinduoduo. Wil zoiets zeggen als samen kopen en Tuo is veel, dus koop maar samen heel veel of jaag samen op koopjes. Dat is een beetje de betekenis, ruw vertaald. En het is een bedrijf dat in 2015 werd opgericht. Maar daarvoor, voor 2015, was e-commerce al ontzettend groot in China. Je moet weten dat online aankopen doen, online zaken bestellen, dat in China nog veel meer ingeburgerd is dan in Nederland. De gemiddelde Chinees die komt echt niet meer zo vaak in een winkel. Die koopt gewoon alles online. En voor 2015 was die enorme markt eigenlijk verdeeld tussen twee enorme bedrijven, giganten. En dat was aan de ene kant Alibaba van de bekende Jack Ma. En aan de andere kant was dat het bedrijf Tencent. Dat doet misschien bij minder mensen een belletje rinkelen, maar dat is het bedrijf van onder andere WeChat, het Chinese WhatsApp. Beide bedrijven hadden allerlei koopjes, sites, online bestelplatforms en zij verdeelden zo'n beetje die hele markt. En in 2015 komt daar een nieuwe speler om de hoek kijken en dat is dat Pinduoduo van Colin Huang. Colin Huang is op dat moment een jonge dertiger, een computeringenieur, opgegroeid in Hangzhou, dat is de stad van Jack Ma, dus die is opgegroeid met Alibaba, heeft dat gezien en hij wil ook zo'n ondernemer worden, een internetondernemer. Hij heeft bij Google gewerkt, is daarna teruggekomen naar China en hij begint allerlei bedrijfjes op te zetten, koopjes, sites, ook gamebedrijfjes. Dat werkt allemaal niet tot hij Pinduoduo opricht en hij gebruikt daar eigenlijk dezelfde tactieken die je ook bij Temu ziet, de agressieve marketing, het spelletjeselement. En hij zet ook enorm in op groepsaankopen. Dus als je samen spullen koopt, dan krijg je meer korting. En op die manier kan hij natuurlijk makkelijk extra klanten werven. In 2015 zegt eigenlijk iedereen, nou dat gaat niet lukken, die markt is al verzadigd, wat kom je hier nou nog doen als nieuwe speler? Maar hij slaagt er toch in om daar zijn plek tussen te veroveren. En dat heeft voor een stuk te maken met die marketing. Heeft er ook mee te maken dat hij zich enorm richt op goedkoop, goedkoper, goedkoopst. Dus onder de minder bemiddelde Chinezen vindt hij nog steeds wel, heeft hij steeds, nog steeds wel aantrekkingskracht. Maar hij heeft ook een beetje geluk in die zin. Met zijn timing, er gebeuren twee dingen in China. Enerzijds zie je vanaf 2020 dat de overheid die e-commerce enorm begint te reguleren en echt een grote schoonmaak houdt. De Chinese overheid heeft namelijk het gevoel die twee grote internetspelers, Alibaba en Tencent, die zijn veel te machtig geworden. Die hebben ondertussen ook een enorme fintech-afdeling, dus die doen zelf aan betalingen, bankrekeningen, verzekeringen, investeringen, weet ik veel. Dat is niet gecontroleerd. Zoals banken gecontroleerd zijn. In China zijn banken staatsbedrijven. Dus de partij, de Chinese Communistische Partij, heeft het gevoel, daar hebben we geen controle over. Anderzijds hebben die bedrijven heel veel data. En bovendien zo'n Jack Ma, de oprichter en op dat moment leider van Alibaba, die gebruikt zijn positie ook om kritiek te uiten. Dus
een hele flamboyante persoon, hè? Begrijp ik, die Jack Ma.
Precies, precies. Die heel atypisch eigenlijk voor een Chinese ondernemer durft hij luidop zeggen wat hij van de politiek vindt. Nou, dat viel hier niet in goede aarde. Dus vanaf 2020 zie je een enorme schoonmaak in die sector met vooral Alibaba dat veel klappen krijgt. Dus ze krijgen miljoenen boetes, een beursgang van hun fintech-afdeling wordt op het laatste moment geannuleerd. En veel luisteraars herinneren zich wel dat Jack Ma toen ook maandenlang van de radar verdwenen was en dat iedereen zich afvroeg, waar is Jack Ma?
En hoe kon Pinduoduo hier nou van profiteren eigenlijk van deze schoonmaak, zoals jij die net beschrijft?
Zij hadden het voordeel dat zij op dat moment nog een heel kleine speler waren, dus veel minder in de kijker liepen. En bovendien, die Colin Huang leek ook politiek een iets betere antenne te hebben. Misschien omdat hij ook later kwam met zijn bedrijf, dat hij meer door had, ik moet op mijn tellen passen in een land als China. Terwijl Jack Ma in de begin jaren 2000 was opgekomen, waarin alles onder de voorhangers van Xi Jinping wat vrijer was, waar de privéondernemers wat meer vrijheid hadden. Colin Huang komt echt op met zijn bedrijf onder Xi Jinping en weet, ik moet mij bescheiden opstellen. Deze meneer Huang is de tweede rijkste man van China ondertussen, maar zijn imago is echt van een bescheiden, eenvoudig persoon. Hij zet zichzelf ook zo in de markt. En hij stelt zijn bedrijf ook voor als een bedrijf dat arme landbouwers in China helpt om rechtstreeks aan de consumenten te verkopen en daardoor een betere prijs te krijgen. Of dat helemaal strookt met de werkelijkheid, dat is een andere vraag, maar het is in ieder geval zeer in lijn met wat de Communistische Partij graag hoort. Het andere wat ervoor zorgt dat Pinduoduo echt een enorme opmars maakt in China, is dat het hier sinds het begin van COVID niet fantastisch gaat met de economie. En vanaf 2022 begint die economie zelfs sterk onder de ontwikkelingen te lijden. En je ziet dat consumenten op zoek gaan naar lagere prijzen. Consumption downgrading noemen ze het. Mensen willen nog steeds aankopen doen, maar het moet allemaal aan een lagere prijs. Nou, dat is precies waar Pinduoduo goed in is. Dus mensen schakelen over van de meer dure e-commerce, tussen aanhalingstekens duur, van Alibaba en Tencent, naar echt de prijsvechter Pinduoduo.
En die prijsvechter die Pinduoduo is, hoe kan het eigenlijk dat zij hun spullen nog goedkoper kunnen aanbieden dan bijvoorbeeld Alibaba kon? Wat maakt nou dat het zo goedkoop is op Temu?
Ja, je ziet eigenlijk een combinatie van factoren. Voor een stuk heeft het te maken met hun eigen bedrijfsvoering. Daar wordt ontzettend op de kosten gelet. Pinduoduo werkt bijvoorbeeld met veel minder werknemers dan de e-commerce afdeling van Alibaba. Die werknemers van Pinduoduo of Temu, zoals je wil, die maken enorm lange werkweken. Het werkschema wordt 11-11-6 genoemd. En dat betekent we werken van 11 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds, 6 dagen per week. Het komt niet zelden voor dat je bovenop dat moordende werkschema nog extra overwerk moet doen. Daarnaast zie je ook dat de omgang met fabrikanten enorm gericht is op, kunnen zij voor een lagere prijs produceren? Ik sprak recent Ed Sander, dat is een Nederlandse specialist in zaken Chinese e-commerce bedrijven. En die vertelde me dat Pinduoduo of Temu, dat met een soort veilingssysteem werkt. Dus ze kijken eerst welke producten op hun app het goed doen. Als een bepaald product goed verkoopt, dan gaan ze terug naar fabrikanten en zeggen ze, nu mogen jullie dit op grote schaal produceren, maar wij laten jullie tegen elkaar opbieden. Wie kan dit aan de goedkoopste prijs produceren? Degene die het goedkoopst produceert, die komt prominent op de app terecht. Degene die dus een hogere prijs had ingediend, die kan eigenlijk niet anders dan zijn prijs ook laten zakken. En zo worden fabrikanten tegen elkaar uitgespeeld en wordt eigenlijk het risico wordt ook heel erg bij de fabrikant gelegd. Dus de voorwaarden van produceren voor Pinduoduo zijn zo dat de fabrikant veel meer risico loopt bij bijvoorbeeld producten die worden teruggestuurd, producten die niet goed verkopen, dan het platform zelf.
Oké, dus fabrikanten worden tegen elkaar uitgespeeld. Consumenten krijgen zo de laagste prijs. Maar hoe wordt er nou in China gepraat en gedacht over Pinduoduo?
Ja, dat is een goede vraag. Een beetje complex om te beantwoorden. Omdat het natuurlijk er is geen vrijheid van meningsuiting, er is geen persvrijheid. Dus het is altijd heel moeilijk om te weten hoe de gemiddelde Chinees tegen iets aankijkt. Er is kritiek, die wordt vaak snel gecensureerd, maar af en toe zie je wel degelijk dat er kritiek geleverd wordt. En bekend voorbeeld was in 2021, toen overleed een heel jonge werknemer van Pinduoduo die aan zo'n moordend werkschema werd blootgesteld. Die had enorm overgewerkt en onderweg van werk naar huis zakte die gewoon in elkaar. Daar werd op sociale media aandacht aan besteed en kwam heel veel kritiek op, maar zoals ik zeg, dat werd gecensureerd. Ik weet dat in de meer hoogopgeleide kringen waar iets meer toegang is tot informatie van buitenaf, dat mensen best een negatieve indruk hebben van Pinduoduo en daar liever niet op kopen. Maar anderzijds, onder de grote massa is die informatie vaak niet bekend. Veel mensen zien die gecensureerde berichten niet, zien ook niet de kritiek van buitenaf. En eerlijk gezegd denken gewoon, ja, dit is goede prijs-kwaliteit, het is de goedkoopste aanbieder, dit is gewoon interessant voor mij. En mensen jagen op die koopjes en zetten elkaar aan om ook klant te worden en extra korting te krijgen.
Nou, nog even terug naar jouw nieuws, want die arbeidsomstandigheden die zijn eigenlijk verschrikkelijk. De producten zijn soms ook illegaal. Wordt er nou iets gedaan hier in Europa om deze e-commerce aan banden te leggen?
Ja, het is misschien nog wel goed om even te vertellen over die producten. Dus wij hadden inderdaad dan een katapult die illegaal was. We hadden die knikkerbaan, dat hebben we ook aan Timo voorgelegd. Hey, lijkt dit niet heel erg op werk van Hubelino? Toen hebben ze het allebei afgehaald. Dit is ook niet de eerste keer dat er copyright problemen worden gezien. Het bedrijf is ook wel aangeklaagd door andere merken. Zeggen, hey, jullie brengen namaakspullen van ons aan de man. Er zijn ook al veel eerder gevallen geweest. Bijvoorbeeld Europese speelgoedfabrikanten. Die hebben speelgoed daar besteld. Die hebben natuurlijk een hekel aan Timo, want die zien de concurrentie in. Dat ze zo goedkoop dat aanbieden. Maar dat bleek ook voor een groot deel gewoon niet aan de Europese wetgeving te voldoen. Ook voor veiligheid, voor kinderen spullen, dingen lieten los, konden kinderen in stikken, dat soort zaken. En wat Timo dan zegt is van, oh sorry, we halen het weg. Want het is dus een platform waarbij je dus bij die Chinese fabrikanten kunt bestellen. En zij zeggen dan, ja, ze moeten allemaal aan hele strenge regels voldoen. Maar als er toch iets doorheen komt, dan halen we het weg.
Ja,
waarbij ze dan ook aanvoeren van, ja, we zijn ook nog best wel nieuw. Dus we zijn nog een beetje aan het kijken hoe alles werkt.
Hoe die Europese
dus wij waarderen alle feedback.
Ja.
En zij zeggen ook, wij willen, ze moeten ook gewoon aan Europese wetgeving voldoen.
Ja.
Alles van in dat productveiligheid tot consumentenrecht tot ketenverantwoordelijkheidswetgeving. Hè, dat ze moeten kunnen laten zien dat er inderdaad geen dwangarbeid aan te pas komt. En wie dat dan moet in de gaten moet houden zijn dus die nationale toezichthouders. Dus dat is best wel versnipperd. We begrepen wel dat ze zelf hadden de autoriteit Consument en Markt, de Nederlandse toezichthouder voor consumentenrecht, gevraagd. Die zei van ja, wij zien ook dat we steeds vaker te maken hebben met multinationals die internationaal opereren.
Ja.
En om die goed aan te pakken, werken we steeds meer samen. Maar het is nog best wel versplinterd eigenlijk. Dus Duitsland is nu bezig met iets, Hongarije is ook aan het kijken.
Dus jij zegt om echt een vuist te maken, zal er sowieso meer samenwerking moeten komen.
Nou ja, kijk, ik denk eigenlijk dat Timo, ja, of ze zijn inderdaad, ze moeten nog even kijken hoe alles werkt en ze zijn zich aan het aanpassen. Of ze zoeken de grens op en elke keer dat ze worden betrapt, halen ze of producten weg. Of ze passen zich uiteindelijk wel aan onder dwang van boetes.
Misschien wel een goede nuance om ook aan te brengen is dat zij natuurlijk niet de enige e-commerce bedrijven zijn die goedkope of klimaatonvriendelijke producten de markt opgooien. We hebben natuurlijk ook Amazon en in Nederland hebben we ook een Action bijvoorbeeld die Chinese goedkope spullen importeert. Wat maakt het nou anders, deze ontwikkeling, denk jij?
Ja, dat is een goede nuance. We hoeven ook niet te doen alsof alles uit China des duivels is en dat de rest allemaal helemaal in orde is. Van Amazon zijn er ook verhalen van medewerkers die in flesjes plassen omdat ze niet genoeg pauze kregen.
Ja.
Dus dat is ook allemaal, dat zijn ook geen engelen. Het grootste verschil is toch ook wel de controleerbaarheid. Dus bij Timo kun je afvragen, wie ga je aanspreken? Breken.
Want jij hebt als consument gewoon allerlei kleine producten besteld.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat ook wat het ook anders maakt is dat Action in grotere hoeveelheden spullen uit China of uit andere plekken in de wereld importeert. En dit gaat natuurlijk om kleine vrachtjes die die jij bestelt bijvoorbeeld als consument.
Zeker.
Maakt dat de controle ook lastiger?
Ja. Dat, hoewel er ook in containers natuurlijk af en toe iets doorheen komt, die enorme toename, dat is een van de problemen die de Europese Unie ook waarneemt. Er komen gewoon zoveel pakketjes binnen. Vorig jaar was er een stijging van 40% ongeveer in uitgaven aan Chinese webshops in Nederland.
Ja.
De douane kan dat steeds moeilijker controleren. En dat is echt wel een probleem. Ze zijn er ook wel mee bezig. Ze hebben dan een wet. De douanewetgeving is aangepast dat bedrijven die echt vaak de mist in gaan op een zwarte lijst kunnen komen te staan. Dat ze extra vaak worden gecontroleerd. En goed, ook dat zal nooit alles eruit pikken.
Wat verwacht jij in de toekomst voor deze bedrijven? Denk jij dat ze steviger aan banden gelegd gaan worden?
Nou, ik denk wel dat...
In Europa bijvoorbeeld?
Ja, ik denk wel dat dat gebeurt. Ja. Die mogelijkheden zijn er wel. Bijvoorbeeld die misleiding, daar kun je gewoon boetes voor opleggen als dat echt zo is.
Ja.
Maar kijk, het hele concept van spullen uit China bestellen per vliegtuig, dat is gewoon een vrije wereldmarkt. Dus dat kan gewoon. En uiteindelijk komt het dan toch neer op de consumenten die besluiten dat dat een goed idee is. Die denken van, ja, dat kan wel. Zolang die blijven bestellen, zal dit soort handel plaatsvinden.
Ja, en voor dan, al die consumenten die thuis luisteren, wat zou je ze dan adviseren? Wat is nou een goede leidraad?
Nou, dat is wel heel... Nou ja, god, als jij enig belang hecht aan inderdaad duurzaamheid, transparantie van bedrijven, dat je weet dat dingen zijn gemaakt in omstandigheden die je oké vindt. Nou ja, ga dan in elk geval na als inderdaad iets van een eigenlijk oncontroleerbare plek met het vliegtuig hier naartoe komt.
Voor 80 cent?
Voor 80 cent, ja. Nou ja, dan kun je in elk geval bij nadenken of dat daarbij past.
Ja,
denk ook gewoon inderdaad daar een beetje bij.
Blijf nadenken bij en laat je niet overmatig verleiden.
Nee, exact. Want uiteindelijk komt het daar wel op neer, ja.
Oké. Okay. Dankjewel, Niels, en dankjewel, Leen.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
En u, luisteraar, hartelijk dank voor het luisteren naar de Volkskrant Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia van Alem, Rinky Bartels, Corine van Duin, Lotte Grimbergen en Jasper Veenstra. Wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan. Door een abonnement te nemen via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.